De Onderzoeksraad der Dingen.
Dit is de Onderzoeksraad der Dingen, waarin Brenno de Winter en ik elke week uitzoeken wat er fout gaat. Deze week zetten wij ons onderzoek van vorige week voort. Dat was onderzoek naar zwartrijden en het hacken van de OV-chipkaart. Vorige week hebben we de OV-chipkaart helemaal opengehaald, alle bits en de bytes aan de binnenkant bekeken. Deze week, Brenno, gaan wij verder met de hele juridische kant. We hebben het Openbaar Ministerie en de veroordeelde hackers, of een van de twee in elk geval als getuigen.
Ja, inderdaad. We praten met de persofficier van deze zaak van, nou, hoe is dit allemaal gegaan? Hè? En hoe werkt dat hele proces nou eigenlijk? En natuurlijk ook aan de andere kant, want ja, een rechtszaak heeft ook altijd twee kanten. De verdachte, inmiddels veroordeelde. Dat gaan we dus vandaag doen. En volgende week gaan we dan de laatste getuige horen en dat is TransLink Systems.
De makers van de OV-chipkaart. Dan gaan wij beginnen met het verhoren van onze eerste getuige.
De getuigen.
En ik wilde graag beginnen met het Openbaar Ministerie. En daarvoor heb ik uitgenodigd Gabrielle Hoppebrouwers van het Openbaar Ministerie in Utrecht, waar deze zaak en destijds ook mijn zaak speelde. Mevrouw Hoppebrouwers, hoe gaat zo'n balletje rollen? Hoe komt zo'n zaak bij jullie?
Nou, zaken gaan bij ons rollen over het algemeen doordat er aangifte wordt gedaan. En als er aangifte gedaan, dat wordt bij de politie gedaan. En op zo'n moment gaat de politie onderzoek doen en een dossier samenstellen. Dus we gaan, als de aangifte wordt gedaan, kijken wat er aan bewijsmiddelen te vinden is. En als daar iets in gevonden wordt, dan komt er een moment dat we zeggen, nou, dan gaan we de verdachte aanhouden en die gaan we horen. Want het is natuurlijk dat ook zij hun verhaal mogen doen. En dan wordt een zaak beoordeeld op het parket. En wordt er een dagvaarding gemaakt als er voldoende wettig en overtuigend bewijs in zit, naar ons idee.
Ja, maar nou doen jullie dat niet in alle gevallen. Hè?
Zeker niet, nee.
Want bij mij was er veel wettig en overtuigend bewijs. Ik heb zelfs bekend. Dat hebben deze jongens ook gedaan. Zij worden wel vervolgd en ik niet. Ja, geen klacht hoor, maar hoe kan dat?
U had graag vervolgd willen worden, of niet?
Nee, dank u.
Nee. Nou, hoe komt dat? Omdat we natuurlijk bij de beoordeling van zo'n zaak gaan we wel kijken wat er allemaal meespeelt. En in uw zaak is het zo geweest dat u journalistiek onderzoek deed. En dat er een journalistiek doel was met het aantonen of er een lek was in de OV-chipkaart. En dat u vrij snel nadat dat lek boven water was, dat ook gemeld heeft. Zo van, kijk eens, dit is het lek wat er is. En hierom heb ik dit onderzoek gedaan om dit aan te tonen. In de andere zaak is het zo geweest dat er een lek gesignaleerd is door de veroordeelden, hè, uiteindelijk. En dat ze toen anderhalf jaar lang voor eigen gewin gebruik hebben gemaakt van dat lek. En daar eigenlijk geen boodschap hebben gehad aan de schade die ontstaan is bij TransLink Systems. Maar gratis zijn gaan reizen om daar financieel beter van te worden.
Dat is wel echt hier het belangrijke verschil. Als ze naar buiten waren getreden, was het misschien toch een wat ander verhaal geweest. Dus.
Ja, ik denk als zij hadden aangetoond en na twee keer gebruiken, want ik snap ook wel dat je wil aantonen dat het in de praktijk echt lek is. Dat je na twee keer gebruiken dan zegt, hey jongens, kijk eens, dit hebben wij ontdekt. En we hebben dat ook twee keer in de praktijk kunnen brengen. Of één keer. En dan toon je aan dat je verder niet uit bent om er financieel beter van te worden. Maar als je vervolgens anderhalf jaar lang gaat reizen, gratis, door dat kraken en het valselijk opladen van die OV-chipkaarten, dan maak je een inbreuk op het vertrouwen van de consument in de OV-chipkaart.
Daarom ook een best wel forse straf, hè? Want 120 uur dienstverlening is toch wel heel stevig.
Ja, dat staat eigenlijk, rekenen we dat omstaat gelijk aan 60 dagen gevangenisstraf. Hè? Als je die 120 uur niet zou uitvoeren. Maar het waren mensen die niet eerder volgens mij met politie en justitie in aanraking waren gekomen. Dus dan noemen we dat first offenders. Maar het is ook al wel niet wat, hè? Anderhalf jaar gratis reizen.
U zei al een paar keer het woord financieel gewin. En dat vind ik een interessant woord in deze. Want je snapt het. Ja, normaal moet je natuurlijk betalen voor openbaar vervoer. Ja. En tegelijkertijd, ik heb met mensen van de Nederlandse bank wel eens gesproken over de OV-chipkaart. Die zeggen, nou, wij accepteren niet dat het geld is. Dat zijn punten die daarin zitten. Ja. Dus financieel gewin is nog best een ingewikkeld woord in deze context.
Nou, is dat zo? Want je moet om die punten dus op die kaart te krijgen, als de Nederlandse bank dat zo zou zetten, moet je geld betalen.
Ja, dat zeiden ze.
Ja, maar goed, om die punten dan, als we dat dan punten moeten noemen, om die punten op die kaart te krijgen, moet je naar een pinautomaat of een chipautomaat en daar moet je je pinpas insteken. En daar moet je geld op je OV-chipkaart storten om te kunnen reizen. Dus ja, het is wel degelijk financieel gewin, want je hoeft dus niet van je eigen bankrekening geld op je OV-chipkaart te storten.
Ja, de reden dat ze het niet wilden is dat bij de Nederlandse Bank ze vonden dat die kaart niet goed genoeg beveiligd was. Dus iedereen zou dat gewoon kunnen gaan doen. En ze wilden natuurlijk voorkomen bij de bank dat iedereen zelf geld ging bijdrukken door zijn OV-kaart op te laden. Speelt dat ook nog mee, dat een slechte beveiliging van zo'n kaart, dus dat het gewoon hackbaar is, dat iedereen dat weet? Speelt dat nog mee?
Hoe bedoelt u?
Nou, als je weet dat het makkelijk hackbaar is, dus er zit een slot op wat makkelijk open kan.
Nee, maar er zit een slot op.
Telt dat mee?
Nou, in zijn algemeenheid is het natuurlijk zo dat we weten wat de regels zijn. En de regels zijn dat wil je reizen met een OV-chipkaart, dan moet je daar geld op storten en dan moet je hem laten zien aan de scanner als je het station afloopt of als je de bus ingaat. En als je weggaat, het station af en je hebt je einddoel bereikt, dan moet je hem ook weer laten zien, zodat het geld afgeboekt wordt. Dat zijn de regels die vastzitten aan het gebruik van een OV-chipkaart. Ook als je hem bestelt, dan moet je volgens mij allerlei algemene voorwaarden accepteren. En daar staat dat ook bij, lijkt me.
Dus dat hoeven we niet eens te controleren. Dat weten we vrij zeker.
Dus je committeert je aan die gebruiksvoorwaarden.
Er waren volgens mij 4 aanklachten tegen deze mensen ingediend. Eén is natuurlijk, ligt wel heel erg voor de hand, computervredebreuk, oftewel plat hacken. Wat kun je nog meer dan fout doen als je gaat reizen?
De dingen die te lasten zijn gelegd is die computervredebreuk inderdaad. En dan is het vervolgens die kaart kraken, saldo valselijk ophogen met het oogmerk zich te bevoordelen. Dan is het ook nog het derde feit was het gebruik maken van die vervalste kaarten. En het vierde was
het voorhanden hebben natuurlijk van de middelen om dat te doen.
Ja, een programma maken, hè? Computerapparatuur en software maken waarmee je uiteindelijk die OV-chipkaart kan vervalsen. Dat was het vierde feit dat ten laste was.
Ja, want ze hadden dus zelf ook nog geprogrammeerd, las ik in de uitspraken.
Ja, dus ze hebben een computerprogramma gemaakt waarmee ze die kaarten in konden.
Ja, en daar zeiden ze, nou dat viel wel mee, want er was al heel veel software en we hebben maar een paar kleine wijzigingen gemaakt, maar daar ging de rechter dan weer niet in mee.
Nee, de rechter heeft gezegd dat alle feiten wettig en overtuigend bewezen waren.
Maakt het uit dat het Openbaar Ministerie er 1,5 jaar over doet om erachter te komen dat het misgaat? Want behalve die straf van 120 uur is er ook gezegd de reiskosten die jullie gemaakt hebben, die moeten terugbetaald worden. Mm-hmm. Maar die reiskosten zijn natuurlijk best hoog, bijna 15.000 euro, omdat het heel erg lang duurde voor die 2 werden opgepakt.
Ja, nou je moet even een verschil maken tussen het moment dat ze worden opgepakt en dus dat ze gebruik hebben gemaakt van en dat een zaak op zitting komt. Hè. Die strafzaak heeft 2 jaar en 5 maanden later plaatsgevonden dan het moment dat ze aangehouden zijn. De rechtbank heeft ook uiteindelijk gevonden dat er in deze zaak dus een overschrijding van de redelijke termijn was. En daar hebben ze rekening mee gehouden.
Het duurde toch zoveel tijd voor ze gesnapt werden dat ze 15.000 euro aan OV-kosten konden maken. Dus dat doe je niet in 1 dagje.
Nee, maar dat zal ook te maken hebben gehad. Ik weet niet hoe snel TransLink het gesignaleerd heeft dat er vals gereisd werd, zeg maar.
Wat ik in ieder geval wel weet is dat het heel erg bewerkelijk is om te bewijzen dat iemand heeft gereisd als het op een anonieme kaart gebeurt. Want dan moet je op een gegeven moment uit camerabeelden gaan vaststellen
dat
een bepaald gezicht hoort bij de fraude. En dat is veel werk.
Ja. Nee, dat klopt. Maar dat is ook eigenlijk een beetje politiewerk. Hè? Maar TransLink moet natuurlijk eerst aantonen dat ze het idee hebben dat het vals is. Ja, en die zullen ook uiteindelijk met camerabeelden moeten komen. Van kijk eens, op dit tijdstip is er gereisd. En daar zien we dit gezicht bij. En dan moet je een repeterend beeld hebben. Hè? Dan moet je continu zien dat dezelfde persoon dat doet. Om aan te kunnen tonen dat diegene dus een valse chipkaart gebruikt.
Dat lijkt me nog best veel werk.
Dat is veel werk, want je moet camerabeelden opvragen en je moet het gaan linken aan elkaar. En dat, nou ja, ik denk dat dat iets is wat heel veel mensen vergeten in strafonderzoeken, hè, in strafrechtelijke onderzoeken. Dat er ook wat dat betreft heel veel praktische dingen aan zitten. Hè. Dat is ook als mensen met een gestolen pinpas pinnen, dan moeten we dat eerst helemaal gaan uitzoeken waar er is gepind. Dat kun je natuurlijk op bankafschriften zien. Dan moet je kijken hoe laat er is gepind. Dan moet je naar de bank toe. Dan moet je zeggen, kunnen wij die camerabeelden krijgen? Dan moet je weer gaan kijken. Nou, dan krijg je natuurlijk niet exact dat tijdstip, maar dat moet je dan weer gaan matchen met elkaar. En zo kom je er uiteindelijk achter welk gezicht er bij welk tijdstip en dus bij welke pintransactie hoort. Dat is hetzelfde wat hier natuurlijk gedaan heeft moeten worden.
Ja, klinkt als recherchewerk. Precies het werk wat die mensen horen te doen, toch?
Ja, precies. Ja. Maar dit is dus best bewerkelijk werk. Dat is wat heel veel mensen denk ik over het hoofd zien. Dat echt authentiek goed recherchewerk, dit soort dingen, is gewoon tijdrovend. En is dus
ja, je zou denken, hier gaat het over gewoon een database waar records in geschreven worden en die kan je terugzoeken, maar het is toch ingewikkelder dan dat.
Ja, maar een database bevat natuurlijk heel veel informatie. En dat moet je dan weer helemaal gaan uitzoeken waar je dan precies zit, op welk tijdslot je zit, welk kaartje daarbij hoort, welke foto daarbij hoort. Het zijn dus verschillende databases.
Ja.
Dat is gewoon bewerkelijk.
Dan had ik nog een andere vraag. Er wordt dus een schadevergoeding geëist door TransLink Systems. Die was niet helemaal goed onderbouwd, maar uiteindelijk is daar toch wel een forse schadevergoeding toegewezen. En dan berekenen zij eigenlijk dat er allemaal losse kaartjes zijn gekocht. En dat is dan €15.000. Nou heb ik zelf zo'n dalvrij abonnement en dan betaal ik geloof €135 per maand. Kom ik nooit aan dat bedrag. Dus ze krijgen nu niet echt een goede deal, zeg maar.
TransLink krijgt geen goede deal.
Nou,
ze reizen niet met korting, denk ik, dat je bedoelt te zeggen.
Nee, ze reizen niet met korting, om het maar zo te zeggen. Is dat niet een beetje oneerlijk naar hen toe?
Nou, er is een veel hoger bedrag geëist aan schadevergoeding dan dat ze uiteindelijk toegewezen hebben gekregen. En wat er toegewezen is gekregen, dat is datgene waarvan ze hebben kunnen aantonen dat dat ook daadwerkelijk gebruikt was, volgens mij.
Nou, begon oorspronkelijk bij de rechtszaak het met een schadeclaim van €70.000. En uiteindelijk zei de rechter, wij zien €14.500. Dat betekent dus dat er een hele tijd lang kennelijk allerlei transacties aan die mannen worden toegerekend, waarvan achteraf helemaal niet duidelijk is of dat aan de hand is. En ik kan me voorstellen dat dat tijdens het onderzoek ook al, nou ja, er zijn dingen waar je meer zeker over bent en waar je minder zeker over bent. Maar als het echt over zo'n groot verschil gaat, komt er dan bij zo'n onderzoek niet ook af en toe de vraag, kloppen die €14.500 dan wel? Want de rest van dat bedrag klopt niet. Ga je als onderzoeker ook niet, als Openbaar Ministerie ook niet twijfelen aan zo'n aangifte?
Je gaat kijken welk deel ervan bewijsbaar is in ieder geval. En wij moeten natuurlijk ook bij vorderingen van benadeelde partijen, zo heet dat. Want je kan je als slachtoffer, aangever, kan je je voegen in het strafproces waardoor je schadevergoeding kan vragen. Normaal doe je dat eigenlijk via een civiele rechter, maar dit is wettelijk zo geregeld dat je je kan voegen in het strafproces. En wij als Openbaar Ministerie beoordelen ook die vorderingen van die benadeelde partijen. En die moeten goed onderbouwd zijn. Dus,
het gaat in dit geval ook om een bedrijf wat als enige functie heeft het bijhouden van transacties. Hè? Dus als dat al ter discussie staat voor een heel aantal transacties. Ik zou twijfelen of ik een zaak zou doorzetten als ik dan maar ministerie was.
Ja, maar de zaak gaat natuurlijk niet in eerste instantie om de schadevergoeding die betaald moet worden. Hè? Dus de zaak gaat om het feit dat je strafbare feiten pleegt. Namelijk dat je computervredebreuk pleegt. Dat je zo'n chipkaart hackt. En dat je daar zelf financieel gewin mee hebt.
Ja.
En dat je dus ook software ontwikkelt waardoor je die kaart kan gebruiken zonder dat je hoeft te betalen voor ritjes met de trein, met de bus en met de tram, met het openbaar vervoer. Dat is waar de strafzaak om gaat. En de vordering van het slachtoffer, van de benadeelde partij, in dit geval dan TransLink, is een onderdeel daarvan. Wij bekijken als OM die vorderingen en wij bekijken welk deel daarvan goed onderbouwd is. En dan hebben we daarna twee keuzes. Hè. Als er een deel niet goed onderbouwd is, dan kunnen we zeggen, dat verklaren we niet ontvankelijk. Dan vragen we de rechtbank om dat deel niet ontvankelijk te verklaren. Dat betekent dat de weg naar de civiele rechter nog altijd open staat om daar naartoe te gaan. Om daar je schadevergoeding te eisen van degene die jou dit heeft aangedaan. We kunnen ook zeggen in sommige gevallen dat aan de rechtbank kunnen we vragen om het af te wijzen. Omdat we vinden dat het onterecht gevorderd wordt.
Goed, de zaak is achter de rug. De uitspraak is er, of het vonnis is er. Zijn jullie happy? Of gaan jullie in hoger beroep?
Nou, wij hebben een taakstraf geëist van 120 uur. Hè? En als die niet naar behoren verricht wordt, kan die vervangen worden door 60 dagen hechtenis. En dat is exact eigenlijk wat de rechtbank ook heeft opgelegd. Dus ja, dan is er één conclusie, dat we tevreden zijn. En dat we niet in hoger beroep gaan. En dat betekent overigens voor het deel van de schadevergoeding wat niet is toegewezen. Als de rechtbank daar een deel niet ontvankelijk van heeft verklaard, betekent dat TransLink nog steeds naar de civiele rechter kan gaan om dat deel van de schadevergoeding van de daders te eisen, zeg maar, via een civiele procedure. Dus dat is eigenlijk de burgers onderling, zullen we maar zeggen.
Dat kan, maar we weten niet of dat gaat gebeuren.
Nee, we weten niet of dat gaat gebeuren, nee. Nee, maar een deel is in ieder geval toegewezen.
Dan komen we denk ik aan het einde van dit deel van onze ondervraging.
Ik ben door mijn vragen heen, dus dan rest me niks anders dan de getuigen te bedanken.
Geen dank, graag gedaan.
En gaan we door met de veroordeelde.
Dat is Max. Ja, de volledige naam van de getuige is, zoals dat heet, bekend bij de redactie. Maar in de podcast houden we het bij Max. Want anonimiteit, kan ik me voorstellen, Max.
Dat klopt, ja. Het is natuurlijk met name dit soort zaken ook een beetje gevoelig. Ook gewoon voor mijn carrière, zeg maar, dat ik het liever niet deel. Aan de andere kant is het natuurlijk ook wel weer zo dat in de IT-wereld het ook wel weer een leuk verhaal is, natuurlijk. Maar ja, dat is dan de andere kant.
Ja. Ja. Oké, nou, we gaan horen hoe het verhaal in elkaar zit. Brenno, wil jij beginnen met het ondervragen van onze getuigen?
Ja, zeker wil ik dat. Zeg, en Max, hoe begint zoiets, dat hacken van een overchipkaart bij jullie?
Ja, hoe begint zoiets? Zoiets begint, zoals met elk IT-project, eigenlijk uit gewoon pure interesse. Dus je hebt zo'n kaart en je leest in de media, en dat is dan eigenlijk al wel jaren terug, dat er een lek zit in zo'n kaart en dat die data uitgelezen kan worden. En dan is bijvoorbeeld zo'n eerste vraag van, oké, nou ja, als we dus die data van zo'n kaart kunnen lezen, wat wordt er dan bijvoorbeeld opgeslagen op zo'n kaart? TransLink is daar helemaal niet transparant over. En wat voor data wordt er eigenlijk over van personen opgeslagen op zo'n kaart? En daar begint eigenlijk een beetje een soort van de ontdekkingsreis eigenlijk. Dus je gaat die datastructuur op zo'n kaart ga je mappen. Ja, dat is een proces waar je eigenlijk bit voor bit probeert erachter te komen van, oké, nou, dit stukje data betekent dit. Dit stukje data betekent dit. En na verloop van tijd merk je eigenlijk dat je eigenlijk alles hebt.
Dat is wel heel veel werk, hè? Want ik heb dat natuurlijk zelf ook gedaan. Ja. Voordat je dat op een rijtje hebt, dan ben je wel maanden verder.
Ja, dan ben je maanden verder inderdaad. Kijk, eigenlijk de kerst op de taart was dat op een gegeven moment ik ook wel door had dat, kijk, een deel van die data, dat is eigenlijk de hash van zo'n kaart. En de hash of de checksum van zo'n kaart, die checkt eigenlijk of de data op zo'n kaart gemanipuleerd is. En de kerst op de taart was dat ik op een gegeven moment ook door had van, hey, wacht even, dit is als het ware de hash. En ik weet ook hoe deze hash werkt.
Wacht even, even natuurlijk dat het nog wel duidelijk is. Een hash, dat is een soort digitale handtekening. Ja, die kun je niet zomaar namaken.
Nee.
Tenminste, bij mijn hack heb ik dat zeker niet gedaan. Want dat wist ik gewoon niet hoe dat zat. Maar jij hebt dat dus ontdekt.
Ja, kijk, in de IT-wereld heb je natuurlijk sterke en zwakke hashes. En wat definieert een sterke en wat definieert een zwakke hash? Nou, een zwakke hash is eigenlijk een hash waarin, als er een kleine manipulatie van een data plaatsvindt, dan vindt er ook een kleine verandering van zo'n hash plaats. En zo'n hash is inderdaad een digitale handtekening. En als er zo'n kleine verandering plaatsvindt van de hash op basis van een kleine verandering, dan kan je dat als het ware gaan reverse engineeren. Want dan heb je als het ware de delta's te pakken. De verandering in de data die tot gevolg hebben de verandering in de hash. En dat was zo bij die overchipkaart, een zwakke hash. Daardoor kon ik het uiteindelijk compleet reverse engineeren.
Maar wacht even, dit betekent wel heel veel. Want als je dat dus kunt doen, dan wordt het detecteren van fraude dus ook een stukje lastiger.
Ja, dus eigenlijk dat opladen van zo'n kaart, we konden het op een gegeven moment het opladen van zo'n kaart compleet reverse engineeren. Eigenlijk tot het niveau dat zo'n kaart gewoon compleet wordt geaccepteerd door het systeem. Dus kijk, jij manipuleert die kaart en er vindt als het ware, ja, dat noem je dan een soort schaduwkopie, die komt dan als het ware in het systeem terecht. Dat is eigenlijk wat zo'n kaart zegt, wat er gebeurd is. En het systeem denkt van, dit moet kloppen, want alle data klopt op die kaart. En het is geverifieerd, alles klopt. Dan heb je dus een periode dat je kan doen met die kaart wat je wil, als je het saldo ophoogt. Na verloop van tijd zal natuurlijk zo'n oplaadautomaat ook zijn eigen data synchroniseren met de database. En dan kan natuurlijk naar boven komen van, hey, wacht even, die kaart zegt, ik ben opgehoogd. Maar ik heb dat nooit gezien hier op deze automaat. En dan kan er een blok plaatsvinden. Maar dat proces, daar zit een vertraging op. En die vertraging was in onze gevallen meestal 2 weken. Toen ze het gingen monitoren.
Dat realiseerde je ook van tevoren al. Dat je waarschijnlijk na verloop van een paar dagen of 2 weken kennelijk met die 1 kaart door de mand zou vallen.
Nee, dus dat hebben ze eigenlijk in het begin nog niet gezien. Dat zijn ze eigenlijk pas na verloop van tijd gaan ontdekken dat er de schaduwkopieën als het ware gemaakt worden die niet helemaal kloppen uiteindelijk. En daar zijn ze actief op gaan zoeken. En toen pas kwamen eigenlijk die bands. Maar die bands hebben dus altijd een vertraging. En als je kaart dan eenmaal geblokkeerd wordt, na een paar weken, dan kan je dus gewoon een nieuwe kaart pakken. En dan kan je gewoon weer opnieuw beginnen, als je dat zou willen.
En hoeveel tijd kostte het voor de eerste kaart ontdekt werd en geblokkeerd? Dat was het moment waarop jullie weten dat die ontdekt was?
Nou, dat weet ik niet meer. Dat weet ik niet meer.
Maar is dat een maanden of jaren?
Dat weet ik echt niet meer.
Niet? Ja. Er komt toch een. Je hebt dat hele systeem gehackt. En op een goed moment heb je voor het eerst door dat je het pasje bij het poort houdt. En de poort zegt, deze kaart is ongeldig.
Ja. Ja, ik dat oprecht. Ik weet het niet meer. In het begin duurde dat wel even. Ja. Die eerste kaart die ging wel een tijdje mee.
Ja, precies. Ja.
Hey, maar dan heb je dus ook software geschreven om dit te kunnen doen. Want dit is niet iets wat ik zomaar kan downloaden. Ik heb nog eventjes gezocht, maar dat kun je niet zomaar vinden.
Nee.
En dan kun je dus eigenlijk gewoon zelf poortje of oplaadpuntje gaan spelen.
Ja, ja. Dus eigenlijk de software die gemaakt is, dat had dan ook een. Ja, het is misschien een beetje stom om dit te vertellen, maar nou ja, dan maak je ook een mooie interface, weet je wel, een user interface. En dan je oplaadstationnetje heb je dan thuis en leg je pas erop. En dan klik je een knop en dan staat het saldo meteen erop. En geen wachtrijen als het ware en klaar ermee. En dat is razendsnel ging dat.
Ja, en dan ga je daar dus op reizen en een aantal keren heen en weer. Maar hoeveel kaarten gebruik je dan in zo'n periode? Want dat zullen er dan best wel wat zijn geweest. Want het heeft 1,5 jaar geduurd, las ik in de uitspraak.
Ja, op een gegeven moment zijn ze daar op gaan controleren. Ik heb het gevoel, maar dat weet ik niet precies, dat het toch een handmatig proces was. Want soms duurde het een week, of anderhalve week, 2 weken zoiets. En soms duurde het een maand. En er zat niet echt een bepaalde regelmaat in. Maar dan je hebt er altijd in principe, als je er dan op reist, heb je er gewoon 2 bij je. En als de een wordt geblokkeerd, pak je de ander. Zo simpel is dat natuurlijk. En zo kan je het gewoon roleren.
Nou, en op een gegeven moment staan ze dan opeens voor je deur. Of hoe werkt dat? Er staat de politie voor de deur en die zegt, goeiedag meneer Max.
Nee. Het is heel anders gegaan. Nee, kijk. Het punt is natuurlijk, dit is best heel erg moeilijk om te detecteren. Sterker nog, dit heeft een heel erg lang gekost om dit te detecteren. Kijk, hoe dit uiteindelijk gebeurd is, dat hebben we kunnen teruglezen in het politiedossier. Kijk, TransLink heeft een abnormaliteit in hun data gezien. Daardoor hebben zij gezegd van, hey, wacht even. Er ontstaan dus hele schaduwkopieën die niet kloppen. Die vinden plaats op het traject Utrecht-Alkmaar. Er zit ook een bepaalde regelmaat natuurlijk in die incheck- en uitchecktijd. We willen graag dat dit opgelost wordt. Daar eindigt hun invloed. Wat meer kunnen ze niet doen. Zij hebben toen de recherche ingeschakeld. En die hebben gekeken naar camerabeelden. En die camerabeelden, dat is natuurlijk hartstikke moeilijk om dat te gaan mappen met tijden. Maar dat kan je natuurlijk wel doen als het maar vaak genoeg en regelmatig genoeg en consistent genoeg gebeurt. En dat hebben ze gedaan. En daaruit zijn wij gekomen op een soort korrelig fotootje. En die foto hebben ze uiteindelijk gegeven aan rechercheurs. Die gewoon letterlijk op zo'n station staan. Die zijn daar gewoon gaan wachten. En op een gegeven moment hebben ze ons gezien. En zijn ze ons gaan volgen. Eén rechercheur in het bijzonder. En dat kun je ook teruglezen in het dossier. Die is dus meegegaan in de trein. Meegegaan naar ons werk. Die heeft buiten gewacht in de auto volgens mij. Of in ieder geval, die heeft buiten gewacht. Ik weet niet precies hoe die dat heeft gedaan. Die is toen na het werk weer teruggegaan in de trein. Terug naar Utrecht. Dus Utrecht-Alkmaar. Eenmaal aangekomen in Utrecht. Dat is nog wel grappig om te vertellen. Toen zijn we nog even de bar gegaan. Vrijdagavond. Nog even een biertje doen. Die is ook meegegaan, dus de bar in.
En dan valt je niet op dat in die hele kroeg er één iemand zit met een glaasje water.
Nee. Ja, Anne zei dat hij dacht dat hij kan het nog wel zoiets herinneren dat hij iemand herkende of iemand zag die hij wel vreemd vond. Of die niet helemaal hoorde. Ik heb echt helemaal niks doorgehad. Helemaal niks. Maar ik kan dan ook in het dossier teruglezen van... de jongens bestellen nog een biertje. En dan, ze bestellen na een half uur nog een biertje. En dat is allemaal gedocumenteerd. En uiteindelijk is hij ons gevolgd naar ons huisadres. Dat huisadres is genoteerd. Via de gemeente uiteindelijk is gekeken wie woont hier. En toen is echt helemaal het balletje gaan rollen. Toen zijn we echt in de picture gekomen.
En hoe gaat dat dan? Komen ze dan opeens bij je thuis of hoe werkt zoiets?
Nee, dus ze willen je dan wel op heterdaad betrappen. En ik denk dat dat te maken heeft met bepaalde bewijsvorming die ze dan tegen je kunnen gebruiken. Dus ze willen eigenlijk dat je incheckt met zo'n vervalste pas. Dus wat ze dan doen, wat er gebeurd is. Iemand is buiten mijn huis gaan wachten. En toen ik naar het station ging met de fiets, die is achter mij aan gaan fietsen. En toen ik eenmaal ingecheckt was, hebben ze me eigenlijk getikt op mijn schouder van hey Max. En toen stonden ineens drie mannen achter me. En toen was het over. En hetzelfde bij Anne. Die checkte in een ander poortje in. En die werd ook gepakt daar.
Je zei helemaal in het begin, we begonnen uit nieuwsgierigheid.
Ja.
Want zo werken alle IT-projecten.
Ja.
Maar al heel snel werd het ook een manier om gratis te reizen. Was dat een doel of was dat iets wat per ongeluk een spin-off zeg maar was?
Ja, weet je, dat is moeilijk uit te leggen. Want ik denk dat heel veel mensen, en als ik dan ook die comments lees onder die nieuwsberichten, dat heel veel mensen denken van ja, nee, het ging echt om dat financieel gewin natuurlijk ook. Kijk, je moet me daar een beetje ook voor kennen. Het was echt niet zo. Het was echt gewoon puur interesse. Echt gewoon voor de fun was het. En het is wel uit de hand gelopen, dat erken ik. En uiteindelijk, ja, als het eenmaal werkt, dan was het natuurlijk ook een beetje... Ja, in het begin was het leuk. Hè? Gewoon spannend. Het lukt gewoon, weet je. Wordt ingecheckt, het lukt allemaal gewoon.
De eerste maand snap ik dat ook nog wel. Ja. Maar anderhalf jaar dat volhouden,
dat is
het
ook...
gevoel van een nieuwe verliefdheid, zou ik maar zeggen.
Ja,
dat is best lang.
Achteraf, ik kan het niet helemaal precies uitleggen hoe die transitie is gegaan. Hij is wel gebeurd. Ik kan het niet beter uitleggen als het was gewoon gemak.
Mm-hmm.
Het was gewoon van, weet je wel, het werkt gewoon en huppakee. En ergens misschien...
Waarom ook... zou je betalen? Want je hebt immers ook gratis.
Ja, en ik snap dat dit een beetje... zo gaat dat gewoon. Je bent ook samen, je maakt af en toe een grapje over. En je steekt elkaar ook een beetje aan ermee. En het was gewoon een uit de hand gelopen grapje eigenlijk. Ja, nou ja, projectje. Uit de hand gelopen projectje.
Zou je ermee doorgegaan zijn nog jaren en jaren? Of zou je toch op een gegeven moment de lol eraf raken?
Nou ja, kijk, op een gegeven moment hou je daar gewoon mee op.
Werd je onderbroken, maar...
Ja, op een gegeven moment hou je daarmee op. En ik vind ook echt dat het systeem beter moet. Zeg maar, mijn baan is ook in de IT. Ik heb gestudeerd, ben daarin gepromoveerd. Ik bedoel, dat is iets wat dicht bij mijn hart ligt. En mijn gevoel zegt, dit is gewoon, ja, dit kan eigenlijk gewoon niet. En nu is dan wel het moment, nou ja, natuurlijk nu ik dan ook gepakt ben. Nu is dan wel het moment dat ik ook wel vind van, ja, er moet wel een verandering komen.
Daar wil ik toch nog heel even op door, want dat horen we natuurlijk niet heel vaak. Je bent dus gepakt, je gaat mee naar een politiebureau, waarschijnlijk in Utrecht op de paardenmarkt.
Ja.
Dan krijg je een verhoor.
Ja.
En dan mocht je weer gaan of werd je toen vastgehouden of hoe gaat zoiets?
Ja, dan word je eerst vastgehouden, heel lang, in zo'n holdingscel. Tenminste, het voelde voor mij heel lang. Ik moet zeggen, ik was helemaal onder stress gewoon. Ja, voor mij de eerste keer dat ik ooit iets heb meegemaakt natuurlijk. Dat was wel even heel erg schrikken. Ja, dan krijg je dus een... dan worden dus je vingerafdrukken gemaakt en dergelijke. Dan op een gegeven moment dan kan je een Prodeo-advocaat krijgen. Dat hebben wij allebei gedaan. En dan krijg je dus heel even een moment met zo'n advocaat om de zaak door te nemen. En dan, nou, dat doe je dan heel snel. En dan ga je het verhoren en die advocaat zit daar dan ook bij. En dan krijg je gewoon vragen en die ga je dan beantwoorden.
Ben je dan zo open als mogelijk of was daar nog een strategie achter?
Ja, dat is grappig. Anders Prodeo-advocaat zei je moet gewoon open zijn. Want dat komt integer erover. Mijn advocaat zei zeg maar gewoon niks eigenlijk. Zeg maar gewoon ik weet het niet. En dat komt dan eigenlijk tijdens de zaak wel gewoon naar voren. Ik ben geen jurist, ik ben geen advocaat. Nee.
Maar wat heb je gedaan?
Ik heb, als ik heel eerlijk ben, gewoon een beetje van de domme gehouden. Van ik weet het niet. Ik weet het niet. Maar ja, dat is natuurlijk een beetje... Ja, ik weet ook niet wat zij weten. Stiekem hoop je natuurlijk ook een beetje van... ze kunnen dan toch niet het helemaal rondkrijgen, bewijzen. Dus als je natuurlijk iets zegt, dan staat het vast. Dan heb je het gezegd. Dus misschien ook een beetje gebaseerd op de films natuurlijk die je ziet. Je moet zo min mogelijk zeggen. Eigenlijk heb ik dat gewoon een beetje gedaan.
Maar heb je dan meteen ook daar dat wel toegegeven of erkend?
Ik moet even terugdraaien.
Ja, dit is aan het begin van het proces. Dat is lastig misschien.
Ja, dit is... Kijk, bij de rechtszaak zijn we meteen eerlijk geweest. Bij het eerste voor heb ik het niet meteen toegegeven. Nee, dat heb ik niet gedaan.
Eerst even horen wat ze weten.
Ja. Toch ook wel denken van... als ze misschien niet helemaal hard kunnen maken... Ja, dat gaat dan om in je hoofd, denk ik, ja. Je bent toch een beetje bezig met jezelf behoud, zeg maar, toch.
Dan is dat verhoor voor afgelopen. Mocht je toen naar huis of moest je toen blijven? Wat gebeurde er toen?
Nou ja, toen zijn... want alles was afgepakt. Ze zijn dus tijdens dat verhoor naar ons huis gegaan. Hebben de computer gepakt. Telefoons in beslag genomen. Eigenlijk elke vorm van digitale equipment was weg. Dus wat doe je dan? Wij zijn eigenlijk naar mijn ouders gegaan. Gewoon daarheen gaan en ja, ook maar vertellen meteen natuurlijk. Ik bedoel, het is natuurlijk wel even lastig om dat om daar binnen mee te komen. Maar gewoon even naar een veilige plek, zeg maar. En dat hebben we gedaan.
En nou goed, dan komt het op een gegeven moment natuurlijk, er komt vervolging, het komt op zitting. En toen waren er dus vier dingen die jullie werden verweten eigenlijk. Hè? Het manipuleren van een waardekaart, het hacken, het hebben van spullen om te hacken.
Ja.
En nog zoiets.
Ja, ik vind die vier feiten, het komt eigenlijk allemaal uiteindelijk neer op één grote zaak eigenlijk. Die hebben dan uitgesplitst in vier verschillende dingen.
Ja, en dan komt er een hele hoge rekening.
Ja.
Een hele hoge rekening.
Ja.
Ja. Hoe ging dat?
Ja, nou, die rekening moet nog komen. ik bedoel, die zagen we aankomen natuurlijk, hè. We konden zelf al wel een beetje rekenen hoeveel het zou moeten zijn. En dit is uiteindelijk het bedrag geweest wat uit is gekomen. En nou ja, het klopt van...
Even voor het feit tussendoor. Jullie zijn veroordeeld tot 120 uur taakstraf. Ja. En dus 14.500 euro met z'n tweeën terugbetalen aan reiskosten. Hè?
Ja, exact. Ja.
Maar daar is wel discussie over geweest. Over hoe hoog dat bedrag was.
Ja.
En dat vind ik bijzonder.
Ja.
Want Je zou denken, TLS is een administratiebedrijf wat reiskosten de hele dag bijhoudt. Dat is het enige wat ze doen.
Ja.
Als iemand weet hoeveel jullie reiskosten, hoeveel reiskosten jullie gemaakt hebben, dan moet dat toch dit bedrijf zijn.
Ja, maar TLS heeft hun data niet helemaal op orde. Als ik dan toch. Kijk, een dag voor de zitting. Kijk, onze advocaat was eigenlijk. Transdenk had zelf een berekening gemaakt. Onze advocaat was ook benieuwd. Of de OM had een berekening gemaakt op basis van de data van Translink. Een advocaat was eigenlijk benieuwd van waar is die berekening op gebaseerd? En toen hebben wij nog een dag, eigenlijk de avond van tevoren voor de zitting, nog een Excel-uitdraai gekregen van allerlei reizen die gebeurd zouden zijn op onze naam. Waarvan je eigenlijk al meteen kan zien dat heel veel dingen niet eens van ons zouden kunnen zijn. Hè, dus ze hebben gewoon een soort van halve uitdraai van hun database gegeven. En daar moesten wij maar een beetje in spitten van wat dan misschien van ons zou kunnen zijn. Tijdens de zitting is Translink niet komen opdagen. Heeft het ook niet uitgelegd aan ons. En dat is ook de reden dat dit het uiteindelijke bedrag is. Ik kan me er wel in vinden in het uiteindelijke bedrag. Volgens mij klopt het wel ongeveer. Maar ik weet het ook niet meer precies.
Dat zou ook best veel hoger kunnen zijn, maar TLS heeft niet de moeite genomen om het aan
ik
te weet, tonen.
Ja, dat is echt oprecht. Kijk, het enige schatting die je kan maken is gewoon, oké, dus de Utrecht-Alkmaar, dan is dat zo vaak geweest per week. Dan ga je een beetje grove schatting maken. En dan kom je ongeveer op het bedrag uit van die 14.000. En daar kan, ja, het klopt wel ongeveer, denk ik. Maar precies, ja, geen idee.
Je hebt al een paar keer gezegd dat je vindt dat het systeem wat de OV-chipkaart nu is, dat je dat niet goed vindt.
Ja.
Ben je inmiddels met mensen van de OV-chipkaart in gesprek over wat jij weet van hoe het werkt en waarom jij denkt dat het niet oké is?
Nou ja, Translink heeft eigenlijk van het begin af aan al gezegd, wij praten niet met criminelen. Overigens, kijk, daar kan je natuurlijk iets van vinden. En toen wij eigenlijk wouden praten met Translink, waren we niet eens crimineel, we waren nog verdachten. Maar ik heb eigenlijk altijd wel zoiets gehad van, ik hou eigenlijk wel van een IT-discussie. Ik wil daar open over zijn. Alsnog vind ik het niet erg om als het ware te boeten. We zijn natuurlijk gewoon fout geweest. Dat erken ik ook gewoon. Daar lieg ik niet over. Maar kijk, het systeem is nog steeds lek. En ik denk dat ik Translink wel had kunnen helpen daarmee. Of in ieder geval, ik denk wel dat we een leuk gesprek zouden kunnen hebben. Maar daar hebben ze gewoon nooit interesse in gehad. Van het begin af aan niet.
Klinkt als onverstandig. Het is heel begrijpelijk misschien, maar het klinkt toch als onverstandig.
Ja, het is dubbel, hè. Ik kan me misschien ergens voorstellen dat je daar bang voor bent om redenen, misschien ook om legal issues of misschien om publiciteitsredenen, om dan toch te praten als het ware met hackers. Maar aan de andere kant, als jouw doel is om een veilig en goed transactiesysteem neer te zetten voor het openbaar vervoer, dan zou ik in ieder geval wel graag willen weten, wat gebeurt er dan? Hè, wat is dan hetgene waardoor het helemaal lek is? Dan kunnen we misschien in ieder geval nog, hè, als het mogelijk is, misschien is er wel een hotfix mogelijk. Hè, dan kunnen we dat in ieder geval nog even op zijn plek zetten. Maar dat, daar hebben ze niet echt interesse in gehad.
Ik vind het een heel erg helder verhaal. En ik vind het best wel knap hoe je inderdaad zover tot en met die hash helemaal dat hebt uitgezocht. Dus bewondering daarvoor. Maar het was natuurlijk wel heel erg stout.
Ja, kijk. Dat was het zeker. Het is, oprecht. Dit is gewoon hartstikke dom geweest.
Wat vind je van de straf? 120 uur dienstverlening. Ik vind het best stevig.
Kijk, wat de officier van justitie zei. We geven jullie een hoge taakstraf, veel uren, omdat de pakkans blijkbaar heel laag was. En dat is letterlijk wat hij zei. En ik vind dat toch een beetje een slechte reden, eerlijk gezegd. Want dan ben je blijkbaar de eerste. En als je de eerste bent, moet je het meeste boeten. En de tweede die opgepakt wordt, krijgt dus minder. Dat is toch gek? Ik vind dat een beetje gek.
Ja, ze zeggen natuurlijk, het is zeer bewerkelijk. Want om dit te kunnen doen, hebben ze wel meer moeten doen. Ook een video-observatieteam en
dat
zo.
Dat is waar.
het is wel wat werk geweest, zeg maar, om dit te pakken. Maar inderdaad, iemand met een vervalste strippenkaart vroeger had je sneller door en kon je sneller wat mee doen.
Ja. Ja, ja, ik weet, ik bedoel, ik ben geen jurist. En dit is niet hetgene waar ik expertise in heb. En ik weet ook niet of dit normaal is. Maar het, voor mij kwam het gewoon toch een beetje raar over dat die eis dan hoger werd, omdat we dan de eerste zijn. Ja, ja, dat heeft misschien te maken met dat onderzoek, hè, wat dan toch wel misschien wat meer inhield.
Ja, of de afschrikkende werking.
Ja, de afschrikkende werking wellicht, ja.
Er is natuurlijk een kans dat er in Nederland nog 2, 4, 6, 8, 15, weet ik veel, ja, tientallen mensen misschien wel gratis met OV rijden.
Ja.
Is die kans reëel? Of is het, wat jij zei ook, heb een opleiding in de IT en ik ben gepromoveerd in de IT. Ja. Is de kans heel klein dat er te veel zijn?
Nou, in principe, het heeft gewoon te maken met dedication natuurlijk. Het is even wat werk. Wij weten dat we de enige waren met in ieder geval deze hack, want dat werd gewoon letterlijk gezegd bij de zitting. Namelijk, toen wij opgepakt werden, stopte het. Dus ze konden eigenlijk gewoon zien van, oké, we hebben als het ware de daders te pakken.
Jullie waren de enige op dat ogenblik in elk geval.
Ja, maar ja, kijk, het kan natuurlijk wel zo zijn dat mensen nu geïnspireerd raken. En ik bedoel, ja, zo werkt dat dan, denk ik. En die hebben zoiets van, dit kan je dus blijkbaar doen. En dat mensen dat toch dan weer gaan proberen. Dat zou kunnen, ja. Maar je hebt wel wat doorzettingsvermogen nodig, denk ik. En zeker wel wat, wat kennis.
Er zullen meer mensen zijn met kennis. Maar niet iedereen zal het misschien doen. Nou, dat weet ik niet. Levert dit trouwens nog weer iets positiefs ook op? Nieuwe inzichten, nieuw uitzicht op een nieuwe baan. Een ander soort vakterrein waar je nu gespecialiseerd in geraakt bent per ongeluk?
Op dit moment niet. Ik ben blij op de plek waar ik nu zit, ook qua baan. Dit is nog steeds, kijk, dit is altijd mijn hobby geweest. Ik doe dit is gewoon mijn leven, mijn hobby, mijn liefde eigenlijk. En ik ga gewoon verder met een hack, om het maar zo te zeggen. Met dingen proberen kapot te maken.
Maar dan legaal.
Maar dan legaal, ja. Dit is natuurlijk niet echt helemaal top. Ja.
Nee, het lijkt mij geen goed businessmodel wat je nu gedaan hebt. Tenminste dat niet.
Nee. Nee.
Ik denk dat wij aan het einde komen. Brenno, jij nog een laatste vraag?
Ik heb geen laatste vragen meer. Ik heb eigenlijk alles gehoord. En ik denk dat we deze getuige gewoon moeten vrijlaten en bedanken voor zijn inzet.
Ja, dank jullie wel.
Advies.
Dan sluiten we de podcast per traditie af met een advies. Brenno, volgende week gaan we natuurlijk de serie afmaken. Dus het is nog even een tussenadvies. Wat kunnen we van vandaag alvast concluderen?
Ja, dat valt toch best wel tegen. Hè? Dus ik denk dat we niet heel veel verder komen met het advies dan vaststellen dat inderdaad de pakkans zeer arbeidsintensief is. Hè, dus dat die vorm van fraudebestrijding lastig is. Maar dat de reactie ook best wel disproportioneel is. Hè? Als je kijkt natuurlijk naar de 15.000 euro die dan betaald moet worden. Hadden ze een eerste klas abonnement OV genomen, dan waren ze goedkoper af geweest voor een jaar. Dus wat dat betreft is het toch niet lonend om te doen. Alleen je zult toch beter moeten gaan nadenken over de processen en hoe je hiermee verder gaat. En ik denk dat dat ook het punt is waar we volgende week met Translink over moeten gaan praten. Hoe ziet hun toekomst eruit? Is dit de beste manier om fraude te bestrijden?
En met die cliffhanger gaan we dan deze aflevering afsluiten. Dankjewel voor het luisteren.
Vergeet je niet te abonneren op deze podcast, De Onderzoeksraad der Dingen.